Ik speel mijn show Stormbrein dit jaar nog maar 3 keer. En daarna moet je wachten tot 2025. Donderdag 28 november sta ik in Panningen in Dok 6. Zaterdag 30 november in de Schouwburg van Amstelveen. En de laatste mogelijkheid is vrijdag 13 december in het Isale Theater in Capelle aan de IJssel. Informatie en tickets vind je allemaal op woutermonde.nl en meld je dan ook gelijk even aan voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze keer heb ik maar liefst 7 gasten, want dit is de Elektra Podcast Open Mic. Een open mic is een comedyavond waar iedereen zich aan mag melden om zijn of haar eerste stap op het podium te zetten of om nieuwe grappen en ideeën te testen. Als beginnende comedian zijn dit dé plekken om meters te maken. Mijn gasten zijn normaal mensen die leven van hun optredens en die op een punt in hun carrière zijn dat ze shows die zeer waarschijnlijk slecht gaan zijn gewoon kunnen weigeren. In deze open mic editie hoor je comedians die niet leven van hun comedy en die niet de luxe hebben om shows te weigeren. Zij staan echt nog met hun poten in de comedy bagger. Maar, net zoals bij een echte open mic, kan het zomaar zijn dat je nu iemand hoort die je over een paar jaar terugziet in professionele shows, in een theater of op tv. Sterker nog, we namen deze afleveringen op aan het einde van de zomer van 2021 en nu, voorjaar 2022, hebben een paar van hen alweer hele mooie stappen vooruit gezet. Iedereen vertelt 1 verhaal over 1 rampzalige show. En aan het begin daarvan stelt iedereen zich ook even voor. In de omschrijving van deze podcast kan je alle namen teruglezen. Ik heb deze bijzondere aflevering opgeknipt in 2 delen, waarvan dit de eerste is. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast Open Mic Editie.
Mijn naam is Patrick Deters. Ik ben al heel lang fan van comedy. Ik ben in 1992-93 begonnen met een radiostation waar ik verzocht werd om een cultuuruur interviews voor te doen. Dat heb ik dus heel veel gedaan.
Vertel, wat is jouw...
Ik had jou een mailtje gestuurd met daarin de opmerking dat ik iemand belde en die zei: goh, stand-up comedy, leuk, dat hebben we nog nooit gehad. En dat ik toch ben gegaan. Nou, dat... Ik vertelde je net al, ik ben op 15 december 1996 heb ik mijn eerste open podium gedaan in de Engelenbak. En ik hoorde bij de voorstelling van Teun van den Elzen, hoorde ik hem zeggen van ja, alles wat ik ga zeggen over stand-up comedy, dat klinkt misschien wat pretentieus. Nou, dat was bij mij misschien nog erger, omdat ik in de jaren 90 en ik denk tot 2010, samen met Richard van Pils van Zwarte Kat, deden wij heel veel online. En wij hoorden ook heel veel online. Dus ik wist heel veel van stand-up comedy dus. En van cabaret. Dus ik schreef daarover voor lokale bladen. En op een gegeven moment zit ik bij Kees Torren in de zaal en ik denk, ah, man, dat moet je zo doen. En toen dacht ik, dat moet je zo doen. Hallo, daar heb ik toch de ballen verstand van. Fuck this shit. Dus ik dacht bij mezelf, oké, als ik denk dat ik dat kan, dan moet ik fucking op een podium gaan staan.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb mij voor de Engelenbak in Amsterdam opgegeven en ik ben er naartoe gegaan en ik heb daar 8 minuten materiaal in zeker 4 minuten erheen geramd. Waarop Marcel Verrek na afloop zei, leuk, maar haal eens adem. Maar ik vond het wel tof om te doen. Dus ik ben vanaf dat moment regelmatig open podia gaan doen. En op een gegeven moment kwam er een collega naar me toe van de Haagse Hogeschool. Die zei, ja, jij wil dat soort dingen gaan doen, toch? Ja, ja, er is een open podium in de Darling Market in Rijswijk. Ik zei, oké, de Darling Market, dat kende ik wel een beetje, maar dat is een soort vlooienmarkt. En dat waren evenementenhallen waar steeds weer soort markten georganiseerd werden.
En ik zei, klinkt ideaal voor comedy.
Ja, absoluut. Dit was mijn derde voorstelling, hè, of mijn derde optreden. Dus ik had echt zoiets, dus ik bellen. En hij zegt, nee, klopt. We hebben een open podium. Dat is iedere vrijdagmiddag om 5 uur. Nou hoor ik jou al denken, daglicht, vrijdagmiddag. Dat kan nooit goed zijn. En ik zo, oh, oké. Okay. Maar ja, luister, ik ben op dat moment naïef. Bedenk dat het hele open podium of open mic circuit wat we nu hebben, hebben we niet. Ik ben toen een website begonnen op Cabaret.net om bij te houden hoeveel open podia er waren. Er waren een stuk of 6 in Nederland. Dus ik dacht, oh, tof, ik heb er eentje waar ik gewoon tegelijk te kan beginnen. Dus cool. Hij zegt, ja, wat doe je? Ik zeg, ja, een beetje cabaret, stand-up comedy. Hij zegt, oh, stand-up comedy hebben we nog nooit gehad, wat leuk. En ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik dacht, nou ja, dan ken je gewoon de term stand-up comedy niet zo goed. Dan doe ik een soort cabaret dingetje, dat is ook prima. En dus ik ga er op vrijdagmiddag naartoe. Ik parkeer die auto en ik loop naar binnen. En de Darling Market bestaat uit 3 grote hallen. En ik word doorgestuurd bij de kassa. Oh, je moet dan daar en daar zijn. En ik loop die hal in. En ik denk, oh, dit is anders dan ik verwacht had. Nee, we gaan zo meteen straks om 7 uur beginnen. En ik kom een hal binnen. En je gaat nu al raden waar het misgaat. Die hal, dat is een hele grote kale hal die in het midden helemaal leeg is, behalve heel veel tafels en stoelen. En rondom staan er een stuk of 12 restaurantjes. En jij voelt nu waar het een beetje misgaat. Want dit is dus een muziekopen podium, waar dus normaal mensen op een kleine verhoging muziek staan te spelen. Iedereen komt daar even, want die zijn op de markt bezig geweest, of die zijn aan het snuffelen geweest. Die komen hier even eten. En die gaan even lekker met elkaar gewoon de dag doorspreken voordat ze het avondprogramma ingaan.
En die hadden daar een gratis achtergrondmuziekje aan. Ja.
En zij hadden dus in open podium een gratis achtergrondmuziekje. Dus er staat daar een podiumtje wat, ik denk, 1,5-2 meter diep is. 10 meter lang. En normaal staat de zangeres... Zanger staat op de grond en de band zit op een hele kleine verhoging. En ik word aangekondigd en die man die loopt het podium op. Tenminste, er is een bandje voor mij wat helemaal perfect klonk. Alleen, ja, je hoort al dat iedereen gewoon overstemd wordt door het gebabbel in de zaal. En die zangeres, je ziet ook de muzikanten die even een toontje bijzetten onder het motto. Nou, we willen gehoord worden. En die zangeres die trekt de mijl nog wat meer open. En ik denk, oh fuck, dit gaat echt niet leuk worden. En nou, daar is niks aan gelogen. Dat werd ook niet leuk. Want ja, ik zat nog in mijn begintijd van open podia. Dus gewoon makkelijke grappen. Niet al te hoogdravend. Een soort literair gedichtje wat met over het feit dat ik dik ben. Dat ik te veel drink af en toe. Nou, dat soort dingetjes deed ik. En ik sta op dat en ik word aangekondigd. En hij zegt ook, dames en heren, even uw aandacht. Ik zie de helft van de stoelen staat sowieso met zijn rug naar mij toe. Want die zijn lekker aan het eten en die zijn met hun tafelgenoten aan het praten. Uw aandacht voor de stand-up comedian Patrick Peters. Ik denk, oh fuck, mijn naam ook nog verkeerd en ik loop het podium op. Ik heb die mic vast en ja, met andere woorden, ik ben zo dood gegaan. Ik was grappen aan het vertellen en je ziet ook gewoon letterlijk mensen omkijken onder het motto, fuck, wie heeft de muziek uitgezet voor deze eikel? Dat is 1, onder het motto, er stond een levende band voor me, maar het feit, ze staan je aan te kijken, ze draaien zich echt om. Je ziet gewoon met de rug, die zien ze omkijken zo naar achteren toe. Wat is dit voor gelul?
Jij verstoort hun etentje.
Ja. Ik verstoor letterlijk het etentje. En ik hoor in de podcast hoor ik heel vaak zeggen dat dinnershows over... Maar bij een dinnershow wordt er nog meestal gezegd, er is een gang, dan is er comedy, dan is er gang. Nee, ik was gewoon de comedy tijdens de gang. En dat is gewoon niet goed.
Dus, dat is zo verschrikkelijk.
Ja, die was
in de shows komen
erg.
Inderdaad in gradaties. En sowieso, als het al is spelen tijdens het eten, dan je bent kansloos.
Ja.
Volkomen kansloos.
Ja. Spelen terwijl er wordt gezegd, na deze comedian gaat de bar open, is ook zo'n dodelijke combi. Dat heb ik ook een keer meegemaakt. Waarvan ik dacht, oké. Maar dit was echt gewoon vanaf begin af aan dodelijk. Ik heb geen kans gekregen, maar ik had ook gewoon de toolset niet om de aandacht te eisen. Dus,
hoe lang heb je volgehouden?
12 minuten.
Wow.
Het was een open podium. En ik had zoiets. Open podium. Ik ga gewoon lekker spelen. En ik heb niet lekker gespeeld, maar ik heb wel gewoon 12 minuten materiaal gewoon getest. En waarvan ik dacht, oh, dat komt raar mijn mond uit. En tegenwoordig, als ik iets voor die oudejaars schrijf, dan weet ik wel van, oh, dit qua tempo klopt dit wel. Dat had ik toen nog helemaal niet. Dus ik ben echt gewoon 12 minuten lang dood gegaan. Er zijn gewoon nu mensen die echt nog steeds, als ze de Darling Market binnenkomen, dat ze denken, ah, ik heb hier zo'n slechte ervaring in 1997 gehad. Dat, Dus ja, nee, het was echt... uiteindelijk, ik had hem ook in mijn enthousiasme. Ik maakte toen al websites, net als Richard, over cabaret. En ik had hem helemaal enthousiast opgenomen van, ik heb een open podium gevonden. En die heb ik daarna ook gelijk er maar weer afgehaald onder het motto, hier moet ik niemand aan blootstellen, want dat is gewoon niet leuk.
En ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek als ik zeg, dankjewel daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Dus, top man.
Ja.
Goed verhaal.
Nou, Testa, ik ben nu 5 jaar in de scene. Al telt corona natuurlijk niet echt mee. Voornamelijk gewoon een open micer en af en toe mag ik blij zijn als ik een keer een betaalde gig heb. En mijn eerste betaalde gig, dat was met feministen, dus dat was een mooi begin.
Wat voor show was dat?
Ja, dat was in een lab, ik weet niet zo goed hoe je die naam uitspreekt, 111, zeg ik gewoon, lab 111.
Ja.
Amsterdam. En ja, in principe een hele mooie setting. Hartstikke leuk. Alleen ja, voor feministen. En ik vroeg in het begin al, ja, denk je dat ik de juiste persoon ben om daadwerkelijk daar te gaan staan? Maar toen gaf ze aan dat betaald was. En toen dacht ik, ja, dan ben ik de juiste persoon om daar te staan.
Heel
dus
goed.
Ja, zodoende. Daar was ik dan. En wat
je zegt voor feministen, maar wat voor gelegenheid voor feministen?
Ja, het was echt een... blijkbaar heb je een feministendag. Dag van de vrouw was dat, denk ik, die ze gebruikte.
Ja.
Waardoor eigenlijk heel Lab 111 omgetoverd was tot een soort van feministisch hol. Dus alle kunst en alle optredens en dergelijke had te maken met de vrouw.
Oké, uit mijn hoofd 8 maart Internationale Vrouwendag, denk ik.
Ja, dat zal heel goed kunnen.
In ieder geval de dag waarop allerlei mannen elk jaar weer extreem afgezaagde kutgrappen op Twitter maken die iedereen aan ziet komen en die al jaren niet meer grappig zijn. Maar goed,
ja.
Die hadden de hele dag daaromheen, die vroegen jou te spelen.
Ja,
Oké, want dan hebben ze ook, neem ik aan, bijeenkomsten en die moeten afgesloten worden of zo. Of zoiets
ja, inderdaad, wij waren de afsluiters en er waren niet alleen vrouwen op de lijn op, was ook een man. En dat begon al heel goed, want je werd gewoon continu onderbroken naar elke punchline. En mocht hij eigenlijk onderbouwen wat hij daarmee bedoelde. Dus dat was...
dat is een hele fijne basis voor een comedy show.
Ja, het was echt verschrikkelijk. Ik was echt mijn anus aan het knijpen daar.
En hoe lang speelde jij toen?
Ik had toen 12 minuten om te spelen. En ik denk dat het 15 werd. Omdat in het begin werd ik ook onderbroken.
Oké, maar sorry, voor je verder gaat. Ik bedoelde vooral, hoe lang was je toen bezig met comedy?
Oh, ik was toen pas 2 jaar bezig.
Oké, dus dat is best wel kort nog.
Ja, vrij
gewoon. Dat klinkt voor mensen waarschijnlijk heel lang, maar voor comedy is dat
niet per se heel lang. Nee, als je het met de geboorte moet vergelijken, dan was ik nog een foetus, zeg maar.
Ja.
Ik was er nog niet eens, nee.
En je moest 12 minuten en dat werd 15.
Ja.
Ik zou willen dat
je
gaat vertellen dat het 15 werd omdat ze elke keer zo lang moesten lachen. Maar ik vermoed zomaar van niet.
Nee, helaas niet. In het begin werd ik dan onderbroken omdat men ook dacht dat ik moest onderbouwen. Maar ik was daar wel heel gauw klaar mee. En heb aangegeven dat ze prima mochten zeiken achteraf, maar niet tijdens mijn set.
Maar hoe gaat dit? Want ook al bij die mannelijke comedian, je maakt een grap. En wat was het dan serieus gewoon dat één iemand zei, oké, leg nu even uit.
Ja, dat kan niet, weet je wel.
Oh, echt?
Krijg je daardoor, en dan vingertjes wijzen en dan iemand die dan ook echt opstaat. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik voelde me ook best wel uitgedaagd. Dat is natuurlijk feministe. Dus ik had een set waarbij ik aangaf dat, ik eigenlijk helemaal niet zo blij ben met feministen. Want wat is er mis met thuisblijven? En als ik een piemel zou kunnen vinden om vervolgens niet meer te hoeven werken, dan zou ik dat zeker doen. Maar ik zie dat ook als een vorm van feminisme, want ik besluit zelf wat goed voor mij was. Maar daar waren ze het dus niet mee eens. En toen dachten ze dat dat prima was om er doorheen te schreeuwen dat zij het er niet mee eens waren.
Oh, Jezus.
Ja, dus dat werd wat. En achteraf heb ik ook nog een hele mooie mail gekregen van anderhalf kantje. Over, nou ja, die hadden ze dan naar lab 111 gestuurd. Die had het dan doorgestuurd naar mij. Of althans naar de organisator destijds. En ja, die moesten toch nog even hun hart luchten over mijn set en over wat ik zou kunnen verbeteren. En,
Weet je nog wat voor tips ze voor je hadden?
Ja, nou, er waren voornamelijk tips over dat ik vrouwen wat beter had neer kunnen zetten. En dat feminisme daadwerkelijk iets goeds heeft gedaan. Want anders zonder feminisme zou ik daar niet kunnen staan. Waar ik het overigens niet mee eens ben. Want het zou veel makkelijker zijn als ik de eerste was. Want dan was ik een soort trendsetter. Nu ben ik een volger. Maar ja, dat soort dingen. En mijn taalgebruik, waar is het ook niet helemaal mee eens. Ik had het dan over dat ik getrouwd geweest was op mijn 19e. En dan leg ik uit dat, ja, wie trouwt op zijn 19e? Dat doe je alleen als je kankerdom bent. En ja, toen had ze dus een heel lijstje over hoeveel mensen zij kenden met kanker.
Dat is ook... Ik snap de gevoeligheid van mensen met het woord kanker heel goed, maar ook wel... Ja, de lijst van mensen die jij kent.
Ik heb een lijstje teruggestuurd over mensen die ik ook ken met kanker. Ik dacht, dan balanceert het een beetje uit. Dus ik heb wel een mooie mail teruggestuurd. En dat ze ook welkom zijn natuurlijk om nog een keer te komen. Om echt feminisme aan het werk te zien. In plaats van dat gezeik via de mail. Maar geen respons.
Wat goed.
Geen respons, helaas.
En ook niet meer teruggevraagd het jaar erop.
Nee, absoluut niet. Nee, ik weet niet of ze die shows nog geven, maar ik ben in ieder geval niet uitgenodigd.
Oh.
Ja.
Fijn dat feministen zich ook zo inzetten om het vooroordeel dat vrouwen niet grappig zouden kunnen zijn eindelijk eens te ontkrachten.
Het was echt verschrikkelijk, want ze waren vrij zuur ook. En ik was vrij teleurgesteld, omdat ik dacht, ja, dit is gewoon echt een cliché en het is helemaal waar.
Ja. Ja,
het zit gewoon vol met zure wijven. En die paar mannen die er waren, nou ja, je weet ook wel waarom die feministen steunen. Dus dat was ook niet... Ja, zitten ze daar dan met hun blauwe ballen? Dus qua dat was het ook niet echt heel supportive, nee.
Oh, en ook, hoe was het einde van deze show? Want op een gegeven moment kom je aan het einde. Nou ja, normaal als het goed is, dan eindig je op een grap, krijg je een lach en zeg je, hey, tot de volgende keer.
Ja.
Vermoed dat het hier anders ging.
Nou ja, ik denk dat tot nooit meer ziens de juiste bewoordingen waren. En ja, een paar wilden ook nog achteraf spreken, met name ook over die man. Want ik nam het natuurlijk ook wel op, omdat ik dacht, ja, dit is gewoon een collega van mij. Hij is gewoon een comedian die gewoon op zijn manier grapjes probeert te vertellen. Het was ook best wel erg, want hij werd, ja, schaamrood stond op zijn kaken, weet je wel. Hij schaamde zich gewoon rot. En echt na elke punchline moest hij dus gesprek gaan voeren. Dus op een gegeven moment leek het een soort van TED-talk. In plaats van dat het daadwerkelijk om comedy ging. Dus dat was wel erg bijzonder. Dus ik heb ze ook wel gevraagd wat ze eigenlijk hadden verwacht.
Ja.
En je met je anti-mannen jokes.
Dat was wat ze hadden verwacht.
Ja, dat denk ik dan. Want wat willen feministen anders? Het was gewoon humor. En soms vind je het wat en soms niet. Maar je hebt natuurlijk alle vrijheid om weg te lopen.
Ja, ja, ja.
Of gewoon je mond te houden tot de volgende opkomt. Dus nou ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, door het thema was ik natuurlijk ook wel provocerend. Maar ik had niet verwacht dat men gewoon de hele tijd de behoefte had om daadwerkelijk je set te stoppen. Weet je, het leek net een soort van zure tante die tijdens een verjaardag nog even gaat vertellen waarom zij het een kutverjaardag vindt of zo. Het was echt, heel raar.
Ah, wat een fijne shows.
Ja, 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 ja. Nou ja, ik had genoten, zij blijkbaar niet.
Hallo, ik ben dus Katrien van de Pitten. Ik ben een improcomedian uit België.
Vertel, wat is jouw slechte ervaring van de afgelopen 10 jaar op een comedypodium in het algemeen?
Ja, wij worden redelijk veel geboekt voor zo'n externe optredens. En
dat is dan bij bedrijven?
Ja, bij bedrijven en organisaties. Sorry. Ja. En... dit was nu een gelegenheid, een beetje in het begin van dat we zo aan het professionaliseren waren. Dus ik maakte nog niet te veel onderscheid van we doen het of we doen het niet. Ik zei meestal, we doen het. Mocht nog wankel klinken, ik had zoiets van, ja, maar ja, het is een optreden, maar goed. En dat was een topdag voor mij. Het begon als een topdag, want we hadden 2 optredens.
Netjes.
Ja, op 1 dag. En we moesten daarvoor helemaal ook verkassen van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Nu, maar het ene deel van het optreden, ik had daar niet verder over nagedacht. Ze hadden ons gevraagd en ik dacht, dat zal wel lukken. Dat is nu toch geen moeilijk publiek. Ze hadden ons gevraagd in een rusthuis. En ik dacht, oh ja, dat zal wel meevallen. Ook omdat ik anders in, als job met ouderen werk, had ik toch wel onderschat hoe vreselijk dat kon zijn. Omdat ouderen dus, zeker als ze wat beginnen te dementeren, en blijkbaar waren er, dus totaal geen filter niet meer hebben. En, dus
wat op zich een prima eigenschap is voor
iemand. Voilà, directe feedback. Ja, mijn kinderen hebben dat ook, directe feedback. Maar het is net iets makkelijker om hen te overtuigen van wat je kunt. Terwijl dat dan ouderen ook niet meer goed horen, niet goed zien. En allee, ja. En dus eigenlijk, we waren ons optreden aan het doen. En allee, dat is echt het moment dat mij is bijgebleven, dat ze dan toch wel wat mensen letterlijk binnenrolden ook. Ik dacht, oei, oei, oei. Oei, die ook al. En dat er echt iemand luid op zei, een oudere die zelf bijna in een bed lag, dat je slecht! Wat zijn die aan het doen? Superluid voor de volledige... Ja. En ik had zoiets van... Oké. Okay. Ja, dement mensen. Volgende keer is dat een exclusie factor. Ja. Goed. We hebben dat optreden wel overleefd. Ik had zoiets van, ja, allee, het is goed. Kijk, het kan niet meer slechter. Maar we moeten nu naar echt een tof optreden. Met, want het is op een receptie en het is met een evenementenbureau die ons gevraagd heeft. Ze betalen veel. We hebben topspelers mee. We moesten naar de andere kant van het land, moesten ons haasten. Ik zeg, allee, we gaan nu naar daar, we gaan dat optreden met die dementen vergeten. En we gaan naar daar en dat is het eigenlijk het ergste. Dat was, we komen toe en we kregen zo headsets aan en ze zeiden, allee ja, en hier gaan we moeten spelen. En het bleek dat het eigenlijk een zaal was waar dan de mensen gewoon recht stonden en tegen elkaar stonden te babbelen en wij moesten maar met onze headsets daartussen komen en maar beginnen spelen. Ja, ja, ja.
Oh, dat is niet te doen.
Ja, ja. Dat was dan eigenlijk ook het straffe. Dus we beginnen dat te doen. Desondanks het feit dat dat geen omstandigheden zijn om in te spelen. Ik had echt goede spelers mee, dus dat lukte dan nog redelijk. Om ze min of meer te laten luisteren, maar er waren toch nog mensen aan het praten. En we doen dat 5 minuten. En het was dan de bedoeling om weer wat, weet ik veel wat, iemand die spreekt. En dan weer 5 minuten. En de eventorganisator komt naar ons. Ja, het is goed zo. Heb je gespeeld, maar stop maar. We moesten nog 3 keer of zo. Stop maar, het is goed, stop maar. We zijn vrij goed betaald geweest, maar dat was vreselijk, want dat was echt zo met redelijk veel mensen aanwezig die ons misschien in de toekomst ook nog konden boeken. En allee, ja, alles erop en eraan. Wat bekende Vlamingen in de zaal en die had gezegd, stop maar, het is goed. Maar dat was dus volledig gelegen aan het feit dat zij ook wel slecht dat dat inricht. Maar ja, ja, ja. Ook weer ik te enthousiast. Ah ja, dat zal wel lukken. Ik heb heel veel lessen geleerd die dag.
Nou, ik ben Edgar Nijman. Ik heb in 2018 mijn droom verwezenlijkt door een avondvullende voorstelling te maken op cabaretniveau met sketches en dingetjes. Maar mijn taalvaardigheden of zeg maar de textuele behandelingen vond ik niet genoeg. En daarom dacht ik vind het eigenlijk wel interessant om stand-up comedy te gaan ontdekken, leren. Daar ben ik headfirst ingedoken en heb toen aardig mijn kop gestoten. En heb daarna ook besloten, ik moet eerst maar eens wat lessen gaan nemen. En die staan ook post-corona gepland. Ja,
Ja, maar even, holy shit. Je eerste optreden was een avondvullende cabaretvoorstelling?
Yes, met het meest warme publiek wat je kunt bedenken. Namelijk gewoon familie, vrienden en andere ramptoeristen. Dus ik heb mijn hele leven bedacht, ik wil dat een keer doen. Ja. En uiteindelijk kwam dat er nooit van. En toen kwam ik tot de conclusie, als ik het nou eens omdraai, dan heb ik... Dus ik heb het theater geboekt en toen ben ik gaan schrijven. En daar is een soort, dat is toen het gelukt, een zaal van 200 man en inderdaad volgekregen, een bevriend cabaretier erbij ook, die ook wat onderdeel voor zijn rekening nam. En als ik er terugkijk, dan zitten er hele geinige dingetjes in. Maar wat ik inderdaad zeg, het is gewoon niet strak dus als ik aan het praten was, dan was het een enorme brei aan woorden, heel veel woorden om een grap te maken. Ja. En de echte grappige delen zaten eigenlijk meer in het sketchgedeelte en in het spel, dan dat ze echt in de comedy zelf zaten. Dus vandaar dat ik die ontwikkeling wilde gaan doormaken.
Ja. Ja. Oké, okay. Cool. Ja. En je mailde vooraf... Want ik had de oproep gedaan van, joh, ik ga een aflevering maken met verschillende mensen uit het open mic circuit. Doe mee, stuur even kort een samenvatting van je rampoptreden. En zei jij, nou, ik heb 2 optredens gedaan en de derde, die komt zodra de lockdowns en alles voorbij zijn. Dus minimaal de helft van al jouw stand-up optredens tot nog toe is een rampverhaal.
Ik heb goed nieuws voor je, allebei de optredens zijn vrij misgegaan.
Nee, het is 100% scoren. Kijk, mijn favoriete gast.
Totaal misgegaan. De eerste keer lag het echt volledig aan mezelf. Ik had echt bedacht voor de eerste keer. Eerste keer heb ik in Alkmaar gespeeld. Dat is wel heel veel kort voordat ik over het echte ramp ga vertellen. Ja. Eerste keer in Alkmaar, heel leuk in het koffiehuis. Superleuke setting. En daar wilde ik een dingetje doen. En daar had ik voor mezelf eigenlijk uit die cabaretvoorstelling een heel lijntje bedacht. En dat lijntje wilde ik ook heel graag uitspelen, maar ik had ook natuurlijk maar 8 minuten of zo de tijd. Dus ik ging enorm als een racebaan er doorheen. Ik vergat de helft. Gewoon de mensen kregen ook niet eens de mogelijkheid, als ze al wilden lachen, om te lachen, want anders konden ze het volgende stukje niet volgen.
Heel veel gemaakte fouten.
Ja. Dus dat was heel duidelijk na afloop van, oké, leuk geprobeerd, volgende keer beter. En die volgende keer was gelukkig inderdaad al vrij snel. Het was een week later. En dan komen we inderdaad bij waar ik hem voor aangemeld heb. Ja. Comedy Café in Dorpscafé Koenen. Ik heb even de poster nog uitgeprint. Dorpscafé Koenen in Julianendorp. Dus daar ging
bij
ik
Den heen. Helder, hoog in de kop van Noord-Holland.
Hoog in de kop van Noord-Holland, ja. Leuk dorpscafé. Ik kwam binnen. Ik zag 4 mensen aan de bar zitten. Ik zag 6 mensen aan een tafeltje zitten. Ik dacht, die 6 mensen die zien er uit als comedians. Die 4 mensen zien eruit als dorpsbewoners van Julianendorp. Ik ga even bij die 6 mensen staan. En dat bleken ook inderdaad de cabaretiers te zijn. Uit helemaal niets bleek dat men wist dat wij zouden komen. Dus de vaste gasten die daar zaten, waren totaal verrast. Er was geen poster te vinden, terwijl er inderdaad een online poster een dingetje was. Maar er was geen poster te vinden. De eigenaar zelf, die het geregeld had, die werkte ook in een ander café, dus die was er ook niet. Het was een hele bijzondere samenkomst. En er zat dus inderdaad een groepje met
Wacht even. Ja? Ik ga heel even stoppen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wist dan degene achter de bar wel op zijn minst dat er een comedyavond zou zijn?
Dat werd mij niet helemaal duidelijk of hij dat echt wist. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Het was gewoon echt niet bekend. En je had dus een barman en 4 vaste gasten.
Oh, man.
En later kwamen er nog een paar jongens bij die op een boksbal begonnen te slaan. In een ander zaaltje. Maar dat hoorde je wel vrij duidelijk.
Zo'n kermisboksbal.
Ja, zo'n kermisding.
En die hebben ook altijd allemaal gluitjes erin.
Ja, precies. Nee, dat klopt. Dus die kwamen er ook uiteindelijk doorheen. Ik moet wel zeggen... Echt wat de mensen waren in zoverre wel positief in hun van blijkbaar is dit accepteren wij en dat gaan we dat doen. En die jongens die stopten ook af en toe even met die boksbal als er iemand aan de slag ging. Maar die groep die zat inderdaad aan elkaar aan te staren van wat gaan we doen? Hebben we hier überhaupt wel zin in? Er zijn heel weinig mensen enzovoort. De MC was Mike Doelis en die verving Christian Pielig, die het georganiseerd had.
Ja.
Die had corona op dat moment, dus die had een vervanger gestuurd. En die had ook zoiets, Mike had ook zoiets van, ja jongens, laten we het gewoon doen. Misschien dat we om elkaar kunnen lachen. We proberen wel wat.
En dat kan je kort omschrijven wat voor type Mike is?
Ja, nou, je bedoelt de vaste gasten van de, wat daar zat?
Nee. Mike Doelis, Stamatios,
MC. Het type, ja, hij zingt liedjes en doet korte grapjes. En ik weet ook niet of ik het beste van hem gezien heb, overigens. Maar het is vooral, hij doet vooral veel met liedjes.
Elvis-imitator, ja. Dat kan hij hartstikke goed.
Oké, dat heb ik niet van hem gezien.
En hij doet ook comedy. Laat ik het neutraal zo omschrijven. Je zei, ik weet niet of ik het beste van hem heb gezien. Ik weet niet of iemand dat ooit al heeft gezien. Maar goed.
Ja, ik vond het
heel... Buiten het podium is het een aardige man.
Overigens bleek zijn motivatie om toch door te zetten... uiteindelijk natuurlijk ook omdat hij als enige wel betaald werd. Maar goed, dat even terzijde. Nou goed, we gingen van start. Ja, en echt de een naar de ander ging helemaal lek op dit publiek. Ze vonden hun eigen grappen vooral heel leuk. Er zijn wel een aantal comedians uit die line-up die nog wat materiaal mee naar huis genomen hebben ervan, zullen we maar zeggen.
Weet je nog dingen die zij zeiden of riepen of wat er gebeurde?
Ja, even kijken hoor, wat was het ook weer... Nou ja, kijk, er was een van die jongens was een Marokkaanse jongen en die maakte grappen zoals het netjes betaamt. Je mag grappen maken uit de groep waar je vandaan komt. Ja. Dus hij maakte een aantal Marokkanen grappen. En dat was in die contraien, dat is een mooie, dat vonden ze heel grappig. Hè? Dus de grappen over inderdaad van ik zie mijn familie bij opsporing gezocht. Nou, die deden het eigenlijk heel goed. Het was ook, hij was ook de enige die echt een goede lach kreeg. Ja, en daar kwamen een aantal aanvullingen op waarvan je denkt van ja, oké, interessante mening hebben jullie hier over dit onderwerp. Zo. Dus dat eigenlijk was meer het ding. En daarvan had hij wel zoiets van, oh, dit kan ik eigenlijk wel meenemen, want enzovoort in zijn set. Het was vrij dramatisch. We hadden een van de mannen, een beetje de eerste figuur, zullen we zeggen, een beetje de leider van het stel, die de grootste of de meeste opmerkingen maakte, die hadden we uiteindelijk Ben genoemd. Ik denk niet dat hij Ben heet. Maar Ben was wel echt heel erg aanwezig. Die, bij iedere comedian begon hij ook gewoon mee in gesprek te gaan, mee te doen. Hij was ook echt... hij zat lekker op zijn praatstoel. Ben was absoluut iemand om niet echt leuk te vinden. Zijn vrienden vonden dat natuurlijk wel, want die vonden het hilarisch hoe hij zich bezig hield met dingen. Ja, er was eentje die had echt best wel intelligente grappen ook gewoon zeg maar, iets neerzetten en dan 2 minuten, 3 minuten later het terugpakken. Dus de callback idee. Ja. Totaal op de grond allemaal. Echt geen enkele vorm van reactie ook. Geen enkele vorm van... Nou, ik weet dat ook nog Jonathan Crispijn was erbij. Een van de stand-uppers. Het circuit. Die had tegen Mike gezegd, voordat je me aankondigt, doe geen liedje. En je raadt het al, in het stukje voordat Jonathan moest, deed hij een liedje. En Jonathan die stond en die bedacht alleen maar, ik vroeg dat je geen liedje wilde doen. En hij heeft gewoon niks gezegd en is weer afgegaan. Zover je af kunt gaan, want er was geen echt podium. Er was net wel een microfoon en ze konden het licht een klein beetje op dat hoekje zetten. Het was echt één groot sneuvelavond. En toen moest ik zelf nog. Uiteindelijk, ik had een grap uit die comedyvoorstelling met een shirt, grappig shirt, waardoor ik waar ik even dan op inhaakte.
Ja.
Later bleek dat het een totaal onhandige stand-up actie is. Maar goed, ik dacht, weet je wat, ik begin in ieder geval daarmee, dan hebben we dat maar gehad. Krijg ik straks geen vragen van wat staat er voor geks op je shirt. Ik moet wel zeggen, ik werd goed aangekondigd. Namelijk, dames en heren, hou jullie vast. Want hier komt het grootste talent van de regio. Echt zo'n aankondiging. Alsof er inderdaad nu een
talent... Veel te groot opgeblazen.
Alsof er echt een megatalent gaat aankomen. Later staat hij in de grote zalen. Maar dan kunt u zeggen dat u hem alvast hier in Julianendorp hebt gezien. Dus toen kwam ik. En ik begon inderdaad een beetje over mijn shirt. En toen vervolgens wilde ik eigenlijk naar het volgende onderwerpje. Ik had wel voor mezelf al geleerd uit Alkmaar van ik moet even iets meer bullets doen. En Ben, die had ondertussen bij het shirt had hij een checkie gedraaid. En die zegt, nou jongen, ik zou mijn baan nog maar niet opgeven als ik jou was. En hij staat op en hij gaat bij het, en hij zegt, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga even roken. En hij loopt echt zo, maar ja, in principe vlak langs me naar buiten toe. En ik had een aantal dingen. Ik dacht, ja goed, ik had natuurlijk, ik heb jouw podcast ook geluisterd. Dus ik had al wel een soort van, nou, je moet daar iets proberen tegenin te brengen.
Aha,
het enige wat ik kon bedenken is dat Ben had 9 vingers. En ik wilde eigenlijk een grapje maken. Ben, als je wat wil zeggen, moet je even netjes je vinger opsteken. maar ik dacht, Ben loopt nu wel heel dicht bij me. En Ben ziet er op zich niet uit alsof hij op een accountantsbureau werkt. Dus misschien maar niet. Ik heb net gedaan of het doorging. En toen Ben naar buiten was, heb ik gezegd, jongens, dit was mijn bijdrage. Ik hou het even voor gezien. En ik ben aan de zijkant. Ik had geen idee meer wat ik nog meer moest doen. Mijn hele hoofd was ook leeg. Eén groot ruis van wat zou ik ook weer doen? Welke grap gaat hier nog wel werken? Of heb ik überhaupt grappen die hier... Moet ik gewoon een mop gaan vertellen? Is dat het beste? Oké, jongens. We stoppen ermee. We gaan weer af. En dat was mijn op dit moment laatste optreden. Dus waar ik uiteindelijk mee geëindigd ben tot op heden. Ik heb gelukkig nog een paar dingetjes. Gelukkig voor de toekomst weer in november ga ik nog wat doen. Dus het komt goed.
Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube staat? Het grootste deel van de afleveringen kan je daar kijken met beeld. Je doet me een groot plezier door even gratis te abonneren op het kanaal. Dat helpt om de podcast beter te verspreiden. Het aantal abonnees kruipt langzaam richting de 10.000 en die wil ik graag halen. Oké, snel weer terug.
Hi, mijn naam is Aisje. Ik ben 29 jaar en ik doe nu ongeveer al een jaartje aan stand-up comedy. Als je de lockdown mee wilt tellen. Dus het is niet heel intensief een jaar, maar ik doe mijn best.
Ja, als je zegt ik doe nu ongeveer een jaar comedy,
ja.
Dan ben je dus ook gewoon... midden in de lockdown /coronaperiode begonnen.
Ja, mijn eerste was net voor de lockdown. En toen mocht ik optreden in de Toemler. Mijn allereerste optreden was in de Toemler. Ja. Dus het was heel eng eigenlijk. Want dan sta je ineens met mensen die je op tv zat te kijken, waar je specials naar zat te kijken. En dan moet ik ineens voor het eerst wat gaan vertellen. Vond ik wel super eng, maar wel leuk.
Ja, en Toemler is ook nog... Het is een hele mooie comedyclub in Amsterdam, maar het is... Ja. Ook best een intimiderende plek.
Precies.
Juist door alle bekende namen en doordat je weet wie er allemaal spelen en komen.
Precies, ja. En toen stond Daniel Arendt ineens voor me, terwijl ik nog die ochtend naar zijn dingen zat te kijken. En ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Maar die dacht volgens mij ook, hey Groentje, wat doe jij hier, schat? Hij sprak me echt aan met koosnaampjes en zo. En ik zei, ja, ik ben niet zo jong als je denkt. Hoe oud ben je dan? En ik zei, ja, toen was ik dus nog 28. Hij zei, oh, nee, jij bent echt geen schatje meer. Ik zei, nee, klopt.
Okay.
Maar was gewoon lachen. Dus ik heb toen 2 keer of zo opgetreden. En toen was het lockdown en een jaar gesloten. Tussendoor ging het ergens nog even open. Dus dat ik toen nog 1 of 2 spots vond. En nu begint het weer op te komen. Maar ik denk dat iedereen dat wel nu merkt. Als er maar 1 spot is, heb je op dit moment 70 reacties. Dus ergens inkomen is ook wel even pittig. Maakt niet uit, ik geef niet op. Ik vind het nog steeds superleuk, dus ik blijf doorgaan.
Heel goed, heel goed.
Ja.
Maar van de shows die je tot nu toe gedaan hebt, wat is de... Heeft er al 1 tussen gezeten waarvan je wel naar huis ging en dus twijfelde met, oké, moet ik hier wel mee doorgaan?
Ja, ik heb als laatst in België opgetreden. Ergens in de buurt van Antwerpen. En het was gewoon echt niet een crowd voor mij. En later werd ik ook aangesproken door de andere comedians. Het waren allemaal Belgische comedians. En voor het eerst was het voor mij ook in België. Dus het was mijn eerste test daar. Oh nee, één was nog slechter. Maar ik weet niet of ik deze mag zeggen. Want ik denk dat er maar één comedy show is daar. Nou ja, ergens in het zuiden van het land was ik een keer gaan optreden. Yeah. En de MC was al echt best stevig dronken toen we aankwamen. En gewoon, die was al van dat de kaart. Ja, maar het bleek dus dat die persoon daar bekend om stond. Maar hey, newbie, ik heb geen idee. Maar ik kwam daar aan en ik nam een vriendin mee, want het was best een afstand rijden. En we stonden daar op een gegeven moment, het is... Ja, weet je, COVID, zo weinig mensen. Er waren maar 10 mensen aanwezig misschien. En 4, 5 comedians. Dus het was echt gewoon leegte. En daarnaast was het podium echt 3 meter van de grond. Dus iedereen zat op de grond en dan had je een podium 3 meter hoog.
Wacht even, is dit
of 2 meter hoog, ik weet niet.
3 meter hoog?
Ja, 3 meter hoog, maar hij was zeker 1,5 meter hoog.
Ja, oké. Okay. Ja.
Hij was wel hoog.
Ja. Dat heb je inderdaad af en toe, dat het zeker als het iets is waar of bands meer spelen. En je hebt het ook nog wel eens in parochiezaaltjes en zo.
Ja,
dat er af en toe nog een kerkdienst of zo wordt gehouden. Die willen ook nog wel eens een heel hoog podium hebben.
Ja, nou, maar de MC was dus een ding. Dat het zo hoog stond, was weer een ander verhaal. Dus ik was echt meer bezig met, ik moet echt niet naar beneden pleuren. Ik moet echt niet naar beneden pleuren. Ik moet echt 10 stappen achter staan. Dus omdat ik daar zo mee bezig was, ik was mijn verhaal kwijt. Niemand lachte. Ja, het was echt, toen dacht ik, oké, ik moet even opnieuw gaan evalueren.
Ja.
Maar ja, weet je, het kwam ook door mij, maar ook de hele sfeer was echt gewoon weird.
Oh, en dan ben je naar, en Zuid-Nederland hebben we het... Hebben we het dan over Limburg? Is dit Brabant?
Ja, Limburg.
En waar woon je zelf?
Ik woon zelf in Rotterdam. In de buurt van Rotterdam.
Dat is best heel lang rijden voor een dronken MC.
Ja, dus ik dacht echt... ik weet niet of ik jou aanraad hoor. Ik weet niet of dit echt de ideale spot is. Want ik heb later gehoord dat dat wel vaker voorkomt daar in dat gebied. Helaas. Maar ja, is weer een ervaring rijker. Ik heb wel mensen leren kennen en zo. Maar ik dacht toen wel, oké, dit is echt droog, echt niet leuk. En de mensen vonden het volgens mij ook niet echt leuk. Nou ja, hoort er ook bij, denk ik.
Wat voor plek was dit?
Het leek gewoon op een kroeg. Het was gewoon een kroeg.
Oké.
Ja.
En had je het idee dat die 10 mensen die er zaten, dat die... Waren die voor comedy gekomen, zeg maar? Of
jawel, ze waren er wel voor comedy. Een paar hebben me ook aangesproken, hoor, na die show. Van, oh, was toch wel leuk en zo. Maar het, voor mij voelde het gewoon... Misschien hoorde ik hun ook niet lachen. Het was voor mijn gevoel... En het was volgens mij de derde keer dat ik ging optreden. Dus het was ook heel nieuw voor mij. En het was gewoon een beetje gaar.
Oh,
veel doodse stilte. Ja. Moet je ook aan wennen.
Ja, en zeker hoort in zo'n setting komt dat heel hard binnen.
Ja,
maar precies. Ook met 10 mensen in zo'n zaal, ik weet niet hoe groot, was het klein, was het groot? Het
was medium, niet heel groot, maar ook niet heel klein. Dus ik denk dat je daar normaal gesproken echt wel makkelijk met 40, 30 mensen zou kunnen zitten.
Oké. Ja,
dus niet echt groot, maar ja.
Nee, maar als je 10 man hebt in een zaal waar er 100 in kunnen, dat is al een stuk pijnlijker.
Dat is me nog niet overkomen, gelukkig.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja.
En dan moet je nog terug.
Ja, dan moet je nog terugrijden.
Want je had een vriendin bij je. Hoe reageert die dan als je van... Had hij jou alles eerder zien spelen of niet?
Nee, het was ook haar eerste keer dat ze mij zag spelen. En toen was ik echt van, ik ben echt niet zo slecht hoor. Nee, echt niet. Mijn eerste ervaringen waren echt niet zo afschuwelijk. Meer mensen hadden wel wat gelachen.
Top, dankjewel.
Hoi, hallo. Ik ben Alina Sharipova. Ik ben van origine Russisch. Maar zoals je aan het accent kan horen, er is geen spraakgebrek. Ik ben Vlaams. ik woon sinds februari vorig jaar in Amsterdam. En ik doe sinds, echt comedy, laat ons zeggen, doe ik sinds november 2019. Dat is echt vlak voor de lockdown.
Oké, goede timing.
Ja, 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 dat is perfect. Nee, nee, zeker niet.
Maar dan heb je sowieso ook een hele korte periode, of een paar korte periodes maar gehad om live te kunnen optreden.
Ja, precies. Maar wel, ik ben wel redelijk hardcore begonnen. Want ja, het verhaal was eigenlijk dat ik begon in Gent, maar dan ik begon in de Engelstalige comedy scene direct. Dus niet in de Vlaamse. En dan daarvoor moest ik al heel snel naar Nederland met de Flixbus af en toe heen reizen.
Dat is al de glamour van stand-up comedy met de Flixbus.
Oh, het was zo glamorous. Het was niet normaal. Het was eigenlijk tot, laten we zeggen, middernacht optreden in Amsterdam. Nog 2 uur aan de tocht hangen met mede-comedians. Daarna rond 3 uur de nachtflixbus instappen. En daarna rond 1 uur of 7 uur 's ochtends in Gent terug aankomen. En dan gaan slapen of wel al naar het werk.
Even voor wie niet weet wat een flixbus is. Dat is ik denk dat ik het goed omschrijf als ik zeg het is... Een hele oude stadsbus die ontdaan is van alle comfort en daarna wordt ingezet op lange trajecten.
Precies. Je kan even goed denken dat je gewoon een reis maakt ergens in Zuidoost-Azië of zoiets met zo'n bus. Het is, je hebt alle geuren die je jezelf kan maar voorstellen. Het is geweldig.
Ja, het is India's openbaar vervoer zonder de mensen bovenop het dak.
Precies, dat is, ja. Dat nog net niet.
En wat is tot nu toe jouw grootste horrorshow?
Het verhaal speelt zich wel af in de Engelstalige scene. En het is, ik weet niet of je het kent, TCT, That Comedy Thing in Amsterdam.
Het is een, nee.
Het is een geweldige...
Ja, ik ken het van naam, maar wat het is, zeker voor de mensen die
het is echt
kennen.
Een geweldige club. Het zijn twee mensen, Roxy en Alex, en ze zijn... Ja, ze hebben gewoon zoveel liefde voor het vak en ze doen het echt geweldig. En ze organiseren de leukste shows dat ik tot nu toe heb meegemaakt in Amsterdam. Maar deze ene avond, ik mocht de MC zijn.
Ja, dus jij presenteerde de show.
Ja, ik presenteerde de show. En ik, nogmaals, ik ben redelijk nieuw in de comedy scene. Dus dan ben je heel braafjes. Je bekijkt wat de line-up is, je bekijkt de minuten. Je denkt van oké, licht geven, dit, dat. Dus je probeert alles nog goed in het oog te houden. En er was een... comic die een man had meegenomen.
Dat is goed om... Sorry, ik ga je ontbreken. Ja, ja. Maar de MC, de presentator van de avond... is vaak ook degene die in de gaten houdt... hoe lang de andere comedians spelen. Die zwaait even met een lampje of een telefoontje achter in de zaal.
Ja, als er mensen, nog een minuut of
mensen
zo
weten, ik heb nog 1 of 2 minuten te gaan. Ja, dus je bent vaak ook wel verantwoordelijk om de show te leiden... zowel op het podium als daarnaast. Ja.
Ja, inderdaad. En nou ja, ik vind het ook fijn om dan echt... te luisteren naar de comedians en dan even een interactie, een beetje crowdwork met het publiek te doen. En ja, ik vind het gewoon superleuk om niet per se aan mijn eigen materiaal te werken terwijl ik de MC ben. Dus dat... Anyway, je bent daarmee bezig. En dan, er was dus een jongeman die ik niet ken, want dat is de open mic circuit. Soms komen er mensen die je niet per se kent. En die stop je dan tussen andere comedians die al wel beter zijn. Dus anyway... Deze jongeman kwam mee met een andere comic. En het gekke was nog dat ik zag dat hij in zijn achterzak een grote zwarte dildo had. Waardoor dat je in feite zou moeten denken van... Oh, dit is een beetje raar. Misschien zou ik toch even moeten vragen. Het gekke is dat er bij mij passeerde... In mijn gedachten dacht ik, misschien is dat zijn pen. Misschien is dat zijn favoriete pen waarmee hij graag schrijft. Who knows? Ik weet het niet.
Ik heb gelijk in mijn hoofd dat ik denk... Er zijn op de wereld ongetwijfeld jonge meisjes die... als hun moeder zegt, wat is dit voor apparaat? Zeggen, nee, dat is mijn pen. Dat is mijn favoriete pen.
Nu schreef ik al mijn examens mee en ik doe het zo goed. Ik had het moeten weten, maar goed. Ik kondig hem aan.
Waarom denk je dat het een pen is?
Oké, ik kan het uitleggen waarom het een pen is. Ik zweer het, ik kan het uitleggen. Want ik heb ooit eens van een vriendin van mij een pen gekregen die een lange hotdog is. Ja. Waardoor ik dacht dat, je hebt pennen in verschillende vormen en soort van figuurtjes en het kan van alles en nog wat zijn. En dat, ik denk dat ik die associatie maakte. Ik heb een lange pen die een hotdog is. Ik gebruik die weliswaar niet, want ze schreef voor geen meter.
En daarbij, Amsterdam staat ook wereldwijd bekend als de stad van drugs, rock'n'roll en pennen.
Klopt. En pennen, inderdaad. Nou ja, ik ben een newbie in Amsterdam, dus naïviteit. Ja. Je kan het naïviteit noemen.
Ga verder. Jij zegt ding uit zijn achterzak steken.
Ja, en ik was nog steeds bezig met de line-up en de muziek en whatever. Anyway, zijn beurt komt eraan. Ik kondig hem aan. Hij loopt het podium op. En meestal nogmaals, ik probeer op te letten wat de comedians vertellen, zodat ik daarover dan misschien een eigen grap kan vertellen of whatever. Ja. Maar bij deze man, ik weet dat ik gewoon alleen maar bezig ben met wat doet die dildo in zijn achterzak? Dus het gebeurt allemaal in slow motion, laat ons zeggen. Want je bent gewoon constant bezig met wanneer komt de dildo op het podium. En voordat je het weet, ik heb geen flauw idee wat hij verder vertelde, maar ik zag dat hij een zakje, een witte poederzakje, uit zijn broekzak haalde. En die dildo. En dan strooide hij dat erover, de witte poeder, en dan snoof hij dat eraf. Nogmaals, en het is precies alsof je gewoon een auto-ongeluk voor je ziet gebeuren. Je kan niet wegkijken, maar je hebt ook zoiets van, ik zou dit niet moeten zien. Ik geef hem al constant het lichtje, omdat ik denk van, genoeg af. Hiermee. Het publiek is natuurlijk niet aan het lachen, omdat ze zoiets hebben van, volgens mij moet je schriftelijk consent geven vooraleer dat je dit soort dingen gaat bekijken.
Want ze lachten niet, maar hoe reageerden ze wel? Wat was de sfeer?
Oh, de sfeer was gewoon helemaal klaar. Iedereen had gewoon zoiets van, iedereen was gewoon in waanzin. En wie bedenkt het ook, snap je? Als je aan een comedy show denkt, de leuke open mic, en nogmaals, TCT heeft de leukste shows ever. En als je dan dit soort dingen bedenkt, denk je echt van, dus het was, de sfeer was klaar, laat het zo zeggen, het was gedaan. En nogmaals, ik zit een lichtje te geven aan de jongeman, de organisator van de show zegt dingen van, that's enough, alright, that's enough. Dus hoe haal je iemand van het podium die daar niet weg wil. Dus het was krankzinnig. En daarbovenop, als denk ik de closer van zijn set, begint hij zichzelf dus daarmee ook nog eens te deepthroaten. Waarbij dat we letterlijk al beseffen van waarbij dat we letterlijk denken van klaar, we zetten gewoon de muziek aan, de microfoon uit en die gast moet hier gewoon van het podium af, zo snel mogelijk. Want het is, je begint er letterlijk van te zweten als je er gewoon nog over nadenkt. En wat zeg je erachter als een MC, snap je? Want je moet verder met de show.
Inderdaad de volgende vraag die je klaar had. Wat zeg je in vredesnaam als je dan weer opkomt?
Nou ja, ik geloof dat ik iets zei in de aard van, right, and that's why I think we need more white guys in comedy. Iets in die aard. En daarna zei ik gewoon tegen een meisje van, hey, I have a good therapist if you ever want to talk to anyone. En dan zei ik ook, wat zei ik nog? Ja, iets in die aard. Ik speelde ook gewoon over het feit dat, want dit is gewoon awkward. En als MC moet je de awkwardness ook gewoon benoemen. Je kan niet gaan doen alsof, hey, the show must go on. Het is allemaal heel erg leuk.
Was deze dude nog gebleven of is die gewoon...
Nee, die was direct vandoor gegaan. Die was direct vandoor gegaan, ja. Oh, en ik had gehoord dat hij dit daarna ook nog ergens anders geprobeerd had op nog een andere open mic. Maar dat, daarna heb ik, denk ik ook dat hij van de scene een beetje verdwenen is. En het jammere voor mij, Want laten we het weer over mij hebben.
Heel goed, zelfpromotie. Nee, eigenlijk moet je zeggen, laten we het weer over mij, Alina Sharipova.
Alina Sharipova. At Sleeping Booty op Instagram. Van alles.
Heel goed,
Nee, maar, het jammer voor mij was gewoon dat dit mijn laatste show was voor de lockdown, de eerste lockdown. Dus toen zei ik daar eens eind februari, begin maart. En ik besefte pas een maand in de lockdown van, oh wow, dit was mijn laatste show die ik heb meegemaakt. Yeah, en het was dat. Dus het is heel memorabel.
Hey, ik ben Brecht Verschuren. Ik ben lid van het comedy collectief Dead Serious. We zijn met drie leden, Kevin Potier en Yuri Schepens. En daar ga ik nu al een jaar of twee mee op tour. Dus heb ik toch al wat gekke avonturen mee beleefd, maar ook zeer leuke optredens mee gehad. Zoals in een overvol Comic Sans, wat zo'n geekcafé is. Wat dus voor mij wel de perfecte plek is. Die stampvol zat, dat is fantastisch. Dus dat je tweede optreden is met een collectief, is echt wel even kikker.
Ah, te gek. En goed om te melden, ik weet niet of het relevant gaat zijn voor het verhaal wat je zo gaat vertellen, maar Dead Serious is ook omdat jullie alle drie death metal fan zijn, of in ieder geval metal fan.
We zijn alle drie metalheads. Ja, het is toch wel een gegeven die belangrijk kan zijn voor ik het weet verhaal.
Ik weet het, maar de mensen niet. Maar dat was de tweede optreden, dus dat was hartstikke tof. Maar de podcast gaat niet over toffe optredens, het gaat over de rampverhalen. Dus vertel.
Dus na zo'n tijdje wat op tour te gaan, zeg maar, met het collectief, kregen we een aanvraag, ik denk dat van Yuri was, of we geen optreden wouden doen op een familiefeest. We hadden eigenlijk direct nee moeten zeggen, want de familiefeest is not done, maar we waren nog onwetend. Dus dachten, ja, cool, nog een optreden, nog een weekend comedy, yay. Dus wij komen toe. Het was ergens in een parochiezaal in Veurne.
En beschrijf even, ik heb direct een beeld bij een parochiezaal. En Vlamingen zien het ongetwijfeld ook direct voor zich. Maar even voor de Hollanders. Beschrijf even, hoe ziet dit eruit? Waar zijn we aangekomen?
Het is eigenlijk gewoon een lege zaal zonder ziel. Eigenlijk, daar kun je het me ver... dat is niet ingekleed, dat is... gebouwd om zoveel mogelijk dingen in te doen, maar vooral voor eetfestijnen. Eigenlijk niet voor comedy, maar voor eetfestijnen en voor andere bijeenkomsten. Maar niet voor comedy.
Nee.
Er is geen podium bijvoorbeeld. Niks van podium. Alleen tafels en stoelen. En een keuken. Dat is een parochiezaal eigenlijk, meestal. En ja, dat was ook de zaal in Veurne.
En overigens ook de meeste keukens in dit soort parochiezalen... die helemaal vol hangen met briefjes dat alles op de juiste plek teruggezet moet worden en hoeveel borden er staan en hoeveel lepeltjes en dat het geteld wordt en dat het in rekening gebracht kan worden.
Oh ja, heel veel administratie. Je durft gewoon niks vast te nemen, want ze gaan het gezien hebben.
Die zalen zijn echt allemaal hetzelfde. Oké, maar jullie komen daar af voor familiefeest. Sowieso, wie of wat was er jarig? Wat was de gelegenheid?
Ik denk dat het een of ander trouwfeest was, dacht ik. Het was niet een trouwfeest, of nee, ik denk nog erger, een jubileum.
Ja, oké, dus niet echt de trouw zelf.
Nee,
maar,
nee, een jubileum, zoveel jaar getrouwd. Ik weet zelf niet meer wie het was, dat is mij ontgaan. Maar moet je ook voorstellen, met ons collectief, wij zijn dus inderdaad drie metalheads. We hebben alle drie een patchfest aan, zo'n stoere patchfest, met ons comedy collectief naam op. En ik gebruik ook een gitaar en een versterker. Dus wij komen toe met ons patchfest, grote versterkers en gitaren... Op een jubileum. Niemand wist dat wij kwamen. Dat was niet aangekondigd. Dat was een verrassing. Dat was de grote verrassing. De blik in hun ogen toen wij toekwamen. Die dachten, wij gaan de boel afbreken. Die waren bang van ons.
Ja?
Ja.
Ja, uiteraard. Je zit daar gewoon met een braaf familiefeest in een parochiezaaltje. En er komen drie metals aan.
Ja. Dus ja, wij stellen gewoon ons spullen op. We hadden ons eigen statief, ons eigen micro. Micro hadden eigenlijk alles mee. We wisten toen nog niet wanneer we moesten spelen, maar wij speelden blijkbaar vlak na het eten en vlak voor het dessert. Ja, in Vlaanderen mocht je nooit voor een dessert spelen. Mensen, dat is het toppunt van een familiefeest. Het dessertbuffet, daar mocht je niet voor staan.
Oh, en dus, nee.
Nee, totaal niet. Er stond ook zoal een klein ijswagentje of zo. Nog niet gevuld, gelukkig. Die stond al ergens waar wij moesten spelen. Dus wij hebben voor het ijswagentje gespeeld. Dus dat is vrij teleurstellend.
Maar ook ja. Dat iedereen achter jullie ziet staan waar ze eigenlijk naartoe willen.
Ja, exact. En wij belemmeren dan nog voor een uur of een uur en een half. Want dat was gepland dat we elke half uur gingen spelen.
Dat is ook nog eens heel lang.
Ja, dat is heel lang. Dat is heel lang. Dat is voor dat we normaal spelen, zo 20, 25 minuten per persoon. Maar dat hebben we niet gedaan. Ik denk, het opstellen, het spelen en het afbreken in totaal heeft 1 uur geduurd. En wij waren weg. Er was geen spoor meer van ons te zien.
Hoe ging die show? Want mensen schrokken al dat jullie binnenkwamen. Dan is het hoofdgerecht is geweest. Dan moet je die show beginnen.
Ja.
Eén van jullie heeft het woord moeten nemen en moeten zeggen, mensen, dat dessert, de ijskarretje hierachter, dat gaat nog even duren. Want wij gaan hier een show doen.
Ja.
Hoe reageerden die mensen daarop?
Verbaasd vooral, heel verbaasd. We waren ook al zo'n beetje in de backstage, wat letterlijk gewoon buiten was. Er was geen backstage, ze waren voor niks voorzien. Aan het bespreken wie er ging starten, want ja, dat is het ergste van allemaal. Een onvoorbereide comedyavond. Iemand moet de eerste zinnen zeggen, iemand moet dit starten.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat ik het toen heb gedaan. Ik dacht, het maakt mij niet uit, dat ben ik er al vanaf. Ik had ze eventjes mee, denk ik. Ik had ze 5 minuten mee. Ze hebben 5 minuten zo iets gehad van hahaha, het is met grapjes. En daarna was ik ze allemaal kwijt. Behalve de, denk ik, de nichtjes of zo die er waren. Zo 7, 8-jarige meisjes die daar nog stonden aan de hoek. Die vonden alles hilarisch. Elk woord die ik zei, of die ook maar zo een klein beetje vuil was voor hen, dat vonden ze hilarisch. Dus dat was het gewoon kinderanimatie eventjes. Dat was het enige dat ik van reactie kreeg.
Je snapt dat het voor de Hollandse vooroordelen niet helpt dat je zegt, nee, maar ik was daar als volwassen man en de meisjes van 6, 7, 8, die vonden mij heel leuk.
Ja, het helpt misschien ook niet om te zeggen dat ik als beroep kinderverzorgende ben. Nee. Ook voor alle duidelijkheid, wij rijden niet met een witte bestelwagen naar ons optreden. Dus dat ook
dat,
niet.
Dat ja. Scheelt een hele
een
hoop.
Pak. Ja.
Oh,
ja.
Echt.
Ja.
En dus de andere twee zijn ook gewoon ijskoud opgekomen en, ja. En doodgegaan, neem ik aan.
Wel, we hebben niet alle drie gespeeld. Dus de tweede, Jury heeft nog gespeeld, want tenslotte was het denk ik wel iemand die hij kende, dus moest hij wel. Maar toen we het vroegen aan Kevin was het van, nee, dat gaan we niet doen. Dag, dat gaan we niet doen. Ik ga dat gewoon niet doen. Wat een wijze keuze is uiteindelijk, want dat ook geen... Uiteindelijk wel, want je kon ook niks meer doen. Je kunt ze ook geen uur en een half aandachtig houden als ik ze al kwijt was na 5 minuten. Ik bedoel, het is nooit meer teruggekeerd hoor. Ook niet bij Jury of zo. Of bij verandering van persoon. Dat hielp niet. Dus we moesten eigenlijk zo snel mogelijk afronden, want het was voor niemand aangenaam. Voor de mensen niet en voor ons.
Ik ben Mike van Dooiweert. Ik ben sinds 2018 bezig met stand-up comedy.
Dus vertel, wat is jouw rampenshow tot nu toe?
Nou, dat was het Aspergefeest in Den Haag.
Klinkt nu
ja,
al goed.
Ja, de naam alleen al. En, het was in de oproep stond dat de comedians 3 optredens zouden doen op 1 dag. En,
ja, en de oproep daarmee bedoel je in een Facebookgroep voor beginnende comedians, waar dan oproepjes worden geplaatst van, hey, meld je aan, ik heb een show, daar kan je spelen. Ja, 3 shows op een dag.
Dus ik dacht, ja, mooi voor de ervaring. Dus,
ja, precies.
Nou, ik ging daarheen en het was eigenlijk een feest georganiseerd door de lokale groenteboer, daar in een straat in Den Haag. En het was eigenlijk een soort van... Het was geen ideale setting voor comedy sowieso. Want het was een soort van braderie-achtige setting. Met allemaal kraampjes. Groente- en fruitkraampjes natuurlijk. Maar ook... er stond ook iemand...
Ja, sorry.
Maar dus
ik zie het ook helemaal voor me. Dat is waarom ik zo moet lachen. Oh mijn god, wat is dit een slecht idee.
Maar er stond ook iemand vakanties naar Noorwegen te verkopen bijvoorbeeld. En er was ook wel entertainment. Er waren ook bands en straattheater. En vooral dat straattheater, dat werkte op zich wel goed. Want dat bewoog.
Ja.
Voor comedy zou het een iets minder ideale plek zijn. En de dag begon wel goed, want iedereen druppelde iedereen zo'n beetje binnen. En de persoon die eigenlijk zou MC'en, die had op het laatste moment afgezegd. En dus moest degene die de comedy organiseerde, moest eigenlijk gaan MC'en. En die persoon ga ik vanaf dit moment ook de MC noemen. En ja, we zaten aan de koffie bij...
Iets zeg maar dat je dit onderscheid maakt omdat het niet per se een goede MC, een goede presentator was. Schat ik dat goed in?
Ik vond het persoonlijk van niet, maar ook ja, je zult er zo meteen achterkomen waarom ik die persoon anoniem hou.
Oké, nou, vertel.
Ja, wij gingen aan de koffie bij de groenteboer en we zouden dus 3 shows doen, maar die eerste show die skipten we. En ik dacht, nou, dat zou best afgesproken zijn, zo van, die eerste slaan we over. Niet...
En weet je waarom die werd overgeslagen?
Geen idee. Ik vermoed dat de MC dacht van, ja, we moeten even schakelen of zo. Uitvallen op het laatste moment. Maar in ieder geval, ja, okay. De MC had het dus gewoon op eigen houtje besloten van, we gaan die eerste show skippen. En die groenteboer die was er niet heel erg blij mee. We hadden ook de twijfelachtige eer dat we de enige waren die ons niet aan de afspraak hadden gehouden. Dus dat begon meteen al goed. Toen gingen we uiteindelijk door naar het eerste optreden, wat dus eigenlijk het tweede optreden had moeten zijn.
Ja.
En met dat podium was op zich niks mis. Het hadden ook bands opgetreden en het geluid was gewoon goed en zo. Maar vooral de plaatsing van het podium was niet ideaal. Want het podium stond aan de ene kant van de straat. En het publiek zat aan de andere kant. En daartussendoor liepen dus de mensen er voorbij die af en toe eens opzij keken. En weer doorliepen. Dus er zat wel een handjevol mensen, maar het is gewoon heel lastig, een lastig comedy publiek. Gewoon, ja, het is gewoon lastig om...
Geen comedy publiek,
nee,
denk
niet
ik.
Echt.
Die mensen komen voor de groenteboer. Niet...
Nee, precies. En het is ook heel lastig om de aandacht vast te houden. Dat merkte we wel. Het was gewoon hard werken voor alle comedians.
Want de mensen die er zaten, hoeveel mensen zaten er aan de overkant van de straat waar nog mensen overheen liepen?
Ja, een handjevol, denk ik. Niet heel veel. Maar het ergste moet nog komen, want halverwege mijn set komen er dus allemaal uitgedoste steltlopers voorbij. Dus dat beetje aandacht wat er nog was, of wat ik dacht dat er nog was, dat was ook verdwenen.
Ja, steltlopers halen best wel de aandacht weg bij wat je op een podium staat te doen.
Ja, precies. En ik ben ook nog eens een introverte comedian. Dus ik heb dan niet meteen een leuke opmerking klaar of zo. Dus ik stond eigenlijk gewoon dood te gaan op het podium. En achteraf bedacht ik me, ik heb een hele set waarin ik juist zeg dat ik van stiltes hou. En waarin ik ook heel erg speel met het laten vallen van stiltes. Dus ik had het eigenlijk kunnen gebruiken, maar goed. Dat is,
ja, dat klinkt alsof het daar perfect was.
Maar dat is ook weer typisch voor een introvert natuurlijk, om achteraf te bedenken van, nou, dat had ik eigenlijk moeten doen.
Ja, dat... Sowieso moet ik wel zeggen, ik vind het best moedig dat je bedenkt, ik ga spelen op een feest van een groenteboer en die denkt, oh shit, daar heeft iedereen gewoon ongelimiteerd toegang tot tomaten om naar het podium te gooien.
Ja, nu je het zegt. Maar goed, dat was dus optreden 1 van de dag.
Ja, oh ja, want er kwam er nog eentje na.
En die was eigenlijk in het Hol van de Leeuw, namelijk voor de deur bij de groenteboer.
Een zin die ik nooit van mijn leven gedacht had te horen. Maar dankzij deze podcast toch wel. Voor het Hol van de Leeuw, voor de deur van de groenteboer. Top.
En dat andere podium, dat was tenminste nog echt een podium. Maar dit was echt... Maar dit was echt gewoon een soort van houten verhoging. Het was nog net geen zeepkist, zeg maar.
Nee, ja, fruitkist is genoeg.
Ja. Ja. En wat ik moet vertellen, er was ook een, daar in de buurt stond ook een meisje. En die had, ze had een soort van speeldoos act, waarbij ze als een soort van op een draaiend plateau stond. En een soort van levend standbeeld... deed. Ze had echt een speeldoos act, zeg maar. En, en dat werkte heel goed. Daar kwamen ook mensen op af. Okay. En dat had de MC ook gezien. Dus die dacht, ik ga in plaats van dat ik echt ga MC'en, ga ik ook iets heel theatraals doen. Ik ga op verzoek van mensen uit het publiek, ga ik gewoon... poses aannemen. Dus iemand zei hond en dan ging ze een hond nadoen.
Oh, leuk bedacht om jezelf te redden, maar je bent presentator. Je moet iets proberen te doen om een show neer te zetten.
Precies, ik vond het ook heel tenenkrommend eerlijk gezegd.
Ja, zo klinkt het ook.
En de MC ging daar ook veel te lang mee door. Zo lang zelfs dat we op een gegeven moment door onze tijd heen waren.
Die er voor de hele show was.
En toen moesten er eigenlijk nog... twee comedians. De MC heeft nog wel geprobeerd toen bij de groenteboer van... kunnen we nog even doorgaan? Maar die dacht ook...
Maar waarom? Je zit aan je tijd. Hou lekker op. Pak wat te drinken. Ga naar huis. Je gaat er niet vragen of je alsnog wel mag in deze rampentent.
Maar die groenteboer die dacht natuurlijk ook, ik ga hem niet nogmaals laten gebeuren dat ze zich niet aan de afspraak houden. Dus uiteindelijk een soort van compromis, toen mochten wij na het speeldoosmeisje, mochten wij alsnog de boel afmaken. Maar ja, hier was gewoon helemaal geen aandacht, er waren geen zitplaatsen sowieso, dus... Je moest het doen met mensen die bleven staan. Maar...
Ja, ik ben Gerben Schoenmakers. Ik doe nu comedy voor ongeveer 2,5 jaar. Inclusief de coronatijd.
Vertel, wat is jouw slechtste ervaring tot nog toe op de podia?
Het is eigenlijk net voor de coronatijd kwam. Speelde ik in een theatertje in... ergens tussen Brabant en Limburg. En daar, omdat het hartje winter was, ik denk dat er ongeveer 50 kaarten verkocht waren. Het was ook niet zo'n groot theater, maar toch leuk. En 50, misschien iets meer. Op de avond zelf besloot de eigenaar opeens, die had zoiets, het is zo koud, ik ga voor 50 mensen, ga ik niet een hele theater warm stoken. We doen het gewoon bij mij in de woonkamer. Dus wat voor de comedians niet leuk is, maar ook niet voor de mensen die van huis gaan voor een avondje theater. Nee, en dan zitten ze een uurtje later zitten ze bij iemand in de woonkamer.
Maar wat voor woonkamer had deze vent dat er 50 man in paste?
Nou ja, precies. Het was geen flat of zo waar hij woonde. Hij had een boerderij. Dus wel een vrij ruime woonkamer.
Okay. Ja.
En dus dat was op zich wel. Maar ja, je krijgt meteen een hele andere sfeer. En meteen een andere... De avond is al meteen anders, zeg maar. En zeker ook de instelling van... Ja, daar ga ik niet aan beginnen. We doen het wel hier, weet je wel. En ze hadden ook in hun keuken hadden ze al koffie en de dranken en zo voor de mensen. Dus je moest ook door hun keuken naar binnen. Ja, de avond begon. Het zat daar natuurlijk wel lekker vol. En
dat is MC... het voordeel.
Ja, precies. Dus er blijft al zo van, ja, wat gaat het worden deze avond? En de MC die begint. En die heeft supergoed zijn best gedaan om de mensen warm te krijgen. En na een kwartiertje kondigt hij denk ik de eerste aan. En... Toen stapte de eigenaar het podium op en die zei... Oh, ik wil even gebruik maken van de situatie door ook nog even iets te vertellen.
Nee.
Net op het moment dat de eerste zou moeten komen. Dus die pakt de microfoon en die begint vervolgens 10 minuten over zijn theater. En het ontstaan ervan en wat er allemaal gebeurde en zo. Dus de sfeer was ook weer helemaal weg gewoon.
Het theater waar op dat moment niemand in zat.
Ja, precies. En ik kan me nog letterlijk herinneren dat hij zei... Ja, we hadden 2 weken geleden hadden we hier een cabaretvoorstelling van een comedian... die een avondvullend programma. En daar heb ik zoveel goede reacties van gehad. Dat was echt super grappig. Ja, wat het vanavond wordt, dan moeten we maar afwachten. Dus dat zei hij letterlijk. In contrast met de MC die probeerde om alles... en van daaruit gingen ze ook meteen door naar de eerste... Dus dat, dan weet je al wat vanavond dat het... En het bleef ook gewoon zo stil, weet je wel. Dat was gewoon nul sfeer. Iedereen had het heel zwaar. En dat is er echt zo een van... weet je, er kan altijd 2 kanten op. Van, oh leuk, ik mag dadelijk spelen. Of, oh, ik moet dadelijk nog, weet je wel. Maar dat was daar, daar zit je tegenop te kijken. Dat je bijna hoopt om te mogen openen. Of vroeg in de line-up, vroeg in de volgorde staat. Zodat je, zodat je er snel weer vanaf bent, om het zo maar te zeggen. Dat is, en je zag ook iedereen maar door hun set heen gaan. Dan, ja.
Want dat is vaak bij dit soort avonden. Je weet niet van tevoren of je als eerste bent of als laatste. Je komt daar aan en vaak wordt dan ter plekke de volgorde bepaald.
Ja, en daar werd ter plekke nog bepaald dat het helemaal niet in het theater was. Dus,
Ja. En als, het mooie... als hoeveelste was jij, weet je dat nog?
Nee. Ik kan me verder er niet meer zo... Ik denk bewust niet zoveel meer van herinneren. leuk detail. Je hebt dan met de instelling van het theater, weet je wel, dan denk je altijd van, oh, het is leuk. Dat is toch weer een andere manier van spelen. En weet je, dat is altijd wel... ik heb altijd... als je bijvoorbeeld aangekondigd wordt, of als de aankondiging geweest is, is het altijd wel leuk dat moment om van de... wat je soms wel eens hebt, dat je van de trap af naar beneden komt. Dat was daar ook. Maar daar stond je dus in de woonkamer als je de trap afkwam. Omdat onze backstage hun overlopen was boven.
Oh, wat goed.
Dus dat is net anders eigenlijk dan dat je... En ja, dat was ook... Je kon gewoon... Volgens mij deed er ook iemand nog even een deur open. Oh, hier is de badkamer. Oh, hier is de slaapkamer van die mensen. We zaten gewoon boven in zo'n halletje, zeg maar. Dus je kon ook alles van beneden meekrijgen. Ja, en als je werd aangekondigd, dan kwam je bij die mensen letterlijk gewoon... Ja, de trap naar de woonkamer af. Gewoon, dan stond je daar. Ja, dat was echt heel, heel bijzonder. Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!